Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de sponsoren van het Nederlands elftal. Die gaan niet naar Qatar, maar ze blijven wel als sponsor. Is dat nou hypocriet of niet? En we hebben het over de inflatie, want die zorgt mogelijk voor conflicten op de werkvloer. Ga ik over praten met mijn panel. Vandaag knuffel ik met Carline van Breugel, communicatieadviseur, en Hidde Bruinsma van uitgeverij Scriptamanum en de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Je bent wel in de moed.
En gewoon dag daar aan, hoor, knuffelen met jullie.
Ja? Knuffelen met Siewert.
BNR Breekt. Breekijzer.
Mooi grapjes uitleggen, Hidde.
Oh, sorry.
Het breekijzer heeft te maken met de cybersaga, de mondkapjesmafia, de vrienden van Van Liende. Heel Nederland kon de afgelopen weken losgaan over een deal die Siewert van Liende mocht sluiten met het ministerie van VWS. En er was toen ook Hugo de Jonge de minister, ook van het CDA. Het debat met de Tweede Kamer is net begonnen, 3 kwartier geleden. En daar is niet alleen de verantwoordelijk minister aanwezig, Connie Helder, maar ook, heel verrassend, Hugo de Jonge zelf. Eerst wilde de coronaminister van Weleer niets zeggen, want...
Nee, dat heeft met juridisch niks te maken. Het is niet verstandig om het te doen als er nou net een onafhankelijk onderzoek in gang is gezet en dat onafhankelijk onderzoek nog niet is afgerond.
Nee, dat is nog steeds niet afgerond, maar hij zit inmiddels wel in de Kamer paraat om daar vragen te beantwoorden. Ons breekijzer vandaag is: Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister. Wat vind jij? Misschien zeg je, ja, hebben ze daar nou niets beters te doen dan het gesteggel over een paar mondkapjes en daarbij de nood was hoog, er was coronapaniek, er moest iets gebeuren. Of ben je van mening dat dit totaal niet door de beugel kan en dat Hugo misschien beter de eer aan zichzelf kan houden en zijn biezen kan pakken? Ik hoor graag van je. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Je kunt ook reageren via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zometeen aan het einde van het half uur een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe Frans Wijsglas, VVD-prominent oud-Kamervoorzitter, over deze kwestie denkt. Maar ik begin even met onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen in Den Haag. Zij volgt het debat. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kees van der Staaij is nu aan het woord, dus we zijn lekker bezig in de eerste termijn. Wat heb je al gehoord?
Ja, Kees van der Staaij, een beetje de reddende engel misschien wel van Hugo de Jonge in de oppositie. Die heeft het over, er was een immense maatschappelijke en politieke druk. Hè, dat moeten jullie niet vergeten met z'n allen. En ja, ook een welwillendheid. Hij wijst eigenlijk op de crisis van 2 jaar geleden. Dat we daar ook een beetje begrip voor moeten hebben. De omstandigheden waarin het is gebeurd. En inmiddels is ook heel interessant Joba van den Berg van het CDA aan het woord. Ja, die natuurlijk ook haar minister hier de huid moet gaan redden. Misschien moeten we daar even naar luisteren.
Nu niet over een afzonderlijke deal. Voorzitter, Deloitte doet intussen een uitgebreid onderzoek naar alle feiten en tijdspaden. En het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op basis van een aangifte van uitzendbureau Randstad. Om niet bood Randstad haar hulp aan, ervan uitgaand dat iedereen alleen werkte voor de goede zaak. Wellicht niet pro deo, maar dan toch zeker pro bono. Ook zij zijn bekocht. Voorzitter, het CDA wil zich richten op 3 aspecten. Ten eerste het feit dat na levering er discussie ontstond of de mondkapjes voldeden aan de kwaliteitseisen. Het onderzoek van Deloitte zal de feiten en achtergronden daarvan in kaart brengen. Maar waar het nu om gaat, is er nu een proces ingericht waarbij het niet meer mogelijk is dat door de regering aangekochte mondkapjes of andere middelen ondeugelijk blijken. Welke lessen?
Ja, dat is Joba van den Berg van het CDA. Ik hoorde net ook Jesse Klaver die zei, en die riep ook nadrukkelijk de oppositie op, de coalitie op, en die zei, ja, we moeten afrekenen met de verziekte bestuurscultuur. Gaat die oproepen aankomen, denk jij?
Ja, dat is inderdaad wel een beetje de symbolische discussie die boven het debat hangt. De inzet van Klaver, maar ook van de SP, van Denk, die zijn allemaal aan het woord geweest. Het gaat vandaag over niet alleen de mondkapjes van Siewert en Hugo de Jonge. Gaan we hem in het zadel houden of niet? Het gaat om het vertrouwen in de politiek en in het openbaar bestuur. Dit is heel erg groot en Hugo de Jonge is daar het symbool van geworden. En op die manier proberen ze hem natuurlijk een stukje verder die afgrond in te duwen. Want volgens de oppositie mensen is het echt wel duidelijk. We hebben alle appjes kunnen lezen, gisteren op straat gegooid. Ja, daar is toch wel betrokkenheid geweest, vinden zij van de minister. Dat kunnen we gewoon zwart op wit lezen. Contact met Siewert. Het blijkt nu toch te kloppen, terwijl hij dat eerder heeft ontkend. En heeft hij daarover gelogen? Dat is ook de kernvraag natuurlijk vandaag in dit debat. Ja. De coalitie zal hem proberen te verdedigen, hè? Dat hoor je zojuist.
Hoe zit de jongen erbij in Vakka?
Hij heeft wel een beetje een zorgelijke blik. Hij kijkt om zich heen de zaal in. Ja, naar de Kamerleden die hem één voor één beschuldigen van nepotisme. Bijvoorbeeld zojuist Fleur Agema van de PVV. Naast hem Connie Helder van de VVD. Die natuurlijk eigenlijk verantwoordelijk is nu op dit dossier. Hugo de Jonge wilde hier zelf bij zijn. Hij zit niet helemaal lekker, kan ik je vertellen.
Ons breekijzer is: Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister. Ik ga niet vragen wat jij vindt, maar wel wat jij verwacht. Aan het einde van dit debat zit de jongen dan, is hij nog minister in Rutte 4?
Ja, ik verwacht dat hij er misschien nog wel zit. Als hij zijn verhaal goed kan vertellen. Omdat je bij de coalitie heel veel hoort. We moeten het onderzoek van Deloitte afwachten. We willen eigenlijk niet hem nu al naar huis sturen. En bovendien, gezien de omstandigheden, Kees van der Staaij ook, van de SGP, die haalt het erbij. Het was om niet, het was voor het goede doel. En hij wilde het beste. Misschien was hij wel integer. Maar ja, de manier waarop dat is gegaan is natuurlijk, dat kan eigenlijk niet door de beugel. Misschien houden ze hem overeind.
Dankjewel, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Als er heet nieuws is vanuit de Tweede Kamer, breek dan gerust in. Ook bij me is nu Frans Wijsglas, prominent VVD'er, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, vervent twitteraar. Goedemorgen, meneer Wijsglas.
Ja, een goede morgen.
Ons breekijzer vandaag, dat is: Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister. Wat vindt u?
Nou, het woordje prima zou ik in ieder geval willen schrappen. Verder ga ik mee met, ben ik het eens met Sophie, Sophie van Leeuwen, jullie Sophie van Leeuwen, dat zoals je het nu hoort, en met name van der Staaij, is de kans wel dat hij kan aanblijven. Maar hij heeft natuurlijk zeer, zeer veel schrammen op zijn gezicht gekregen met deze zaak nu al. Dus, ja,
maar vindt u ook dat hij kan
prima aanblijven? Maar wat zei je?
Vindt u ook dat hij kan aanblijven?
Ja, dat hangt. Ik doe er geen uitspraak over. Dat klinkt een beetje flauw. Maar de Kamer is nu aan het praten. En ik zeg dat hij zeer gehavend is. Maar het gaat veel breder. En dat vond ik heel erg goed in de inbreng. Sophie zei het ook. In de inbreng van de oppositiepartijen vanochtend. Alle oppositiepartijen. Van PVV tot DENK. Het gaat veel breder. Het gaat om vertrouwen in het bestuur. Vertrouwen in de politiek. Het gaat om het vermogen van de politici, van het kabinet, om zaken op te lossen. Niet allemaal door te schuiven de hele tijd van het ene onderzoek naar het andere. En ja, het is ook in het nieuwe kabinet, Rutte 4, is het gewoon iedere week raak. Vorige week het gestuntel van minister Hoekstra over de implementatie van de sancties tegen Rusland. Beschamende vertoning in een oorlog. Beschamende vertoning. Nu dit. Vanochtend zagen we de aankondiging van Zembla dat werkstudenten zijn ingezet om tolken in zeer gevaarlijke omstandigheden uit Afghanistan te evacueren in augustus. Dus het is het een het ander. De toeslagenaffaire, gestuntel en gebrabbel, sorry om het zo te zeggen, van minister Weerwind over de uithuisplaatsingen van 1100 kinderen. Het houdt niet op. Dus het gaat om de nieuwe bestuurscultuur, rotwoord langzamerhand, die er gewoon niet is. En daar is dit debat symbool van. En wat dat betreft, en dan geef ik toch mijn mening, wat dat betreft zou het toch wel een goed teken aan de wand zijn wanneer Hugo de Jonge niet zou aanblijven.
Ja, en misschien ook zelf de zijn biezen pakt. Blijf even bij ons, we komen zo bij u terug. Eerst even kort.
Dat laatste zou zeer verstandig van hem zijn.
Panelleden, hoe zij erover denken. Carline, ons breekijzer. Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister.
Ja, het ziet er niet goed uit, hè? Ja, nee, ik weet niet wat hij gaat doen.
Wat vind jij?
En wat ik vind, is dat ik voel wel echt iets voor dat. Kijk, we hebben een onderzoek ingesteld omdat we willen weten van de hoed en de rand. Mm-hmm. En het voelt voor mij wel een beetje voorbarig om dan nu op basis van WhatsApp-gesprekken, die absoluut onderdeel daarvan moeten zijn, om dan nu daarop iemand al te laten vallen. Ook omdat je dan eigenlijk dat diepe gesprek daarmee straks niet meer goed voert. Dus ik denk dat het beter is om dat onderzoek af te werken en dat gesprek aan te gaan. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat hij vandaag allemaal gaat zeggen.
Hidde, wat vind jij?
Ik vind dat hij hier op moet stappen.
Waarom?
Nou, ik denk dat heel veel mensen het vertrouwen in hem kwijt zijn. En ik vind dat er twee verschillende dingen zijn. Hij heeft zich ingezet voor die mondkapjesdeal, omdat het op dat moment hard nodig was. Nou, hij is net zo door heel veel anderen, is hij gewoon kaart genaaid door Siewert. Maar het gaat mij vooral om zijn rol daarna, over het liegen, over die conversaties. Mm-hmm. Het zeggen dat hij er niks mee te maken had. En dit is natuurlijk al de zoveelste keer dat het bij hem niet helemaal goed gaat. En dat het blijkt dat hij niet echt beschikt over heel veel reflectievermogen. En dan denk ik niet dat je kan blijven zitten.
Laten we even luisteren naar de jongen in juni 2021. Ik ga zo meteen naar de bellers overigens. Maar even luisteren naar juni. Toen zei hij dit.
Ik ben bij die deal natuurlijk niet betrokken geweest. Hè. Dus ben ik bij die afspraak niet betrokken geweest. Ook niet bij mijn portefeuille. Vorig jaar niet en dit jaar ook niet.
Nee, hij was bij de deal niet betrokken geweest. Het lijkt allemaal om woordenspelletjes te gaan. Hè. Wat is betrokkenheid? Hij heeft misschien wel de link gelegd, maar hij is dan weer niet bij het verdere proces betrokken geweest. Ook het hele beeld met privémailadressen.
Ja, moeilijk informatie gedoe. Die nu opeens weg is ook.
Het gaat om onduidelijkheid, woordenspelletjes, informatie weglaten versus liegen. Het is allemaal zo schimmig. Waarom kan hij niet gewoon helder communiceren en zeggen, zo is het gegaan?
Kun jij hem niet helpen, Caroline?
Ja, je bent communicatieadviseur.
Nou,
hij heeft er blijkbaar duidelijk, overduidelijk en betere nodig.
Nou, wat ik gewoon wel echt opvallend vind, is dat blijkbaar politici en ook ministers zich nog best wel onschendbaar voelen. Hè? Dus dat je kunt gewoon gewopt worden, dat weet je ook. En dat je dit dan toch nog op de WhatsApp, zeg maar, zo bespreekt. En dan vervolgens zegt, nou, ik ben niet actief betrokken geweest bij die deal. Voel je het ook verwoord. Mm-hmm. Maar ik vind dat onschendbare, wat je eerder natuurlijk ook in de discussie met Mark Rutte hebt gezien, ik vind dat wel erg pijnlijk. En blijkbaar heeft dat heel lang gekund en hebben we nu een maatschappelijke verandering. Dat we zeggen, het kan niet meer, we pikken het niet meer.
Maar zou de volgende stap nu ook echt zijn, als we laten zien dat we niet meer pikken, dat hij ook weggaat?
Nou ja, ik vind op zich überhaupt vernieuwing van ministers en gezichten in Den Haag een goede ontwikkeling. Maar het feit dat hij natuurlijk wel een positie had in een super hectische tijd, waarin ik me nu bijna niet eens meer kan terugverplaatsen hoe dat was. Ja. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Daarom zeg ik ook dat onderzoek. Ik ben wel benieuwd hoe dan die balans wordt opgemaakt.
Meneer Wijsglas, de jongen zit daar. Hij is minister voor Volkshuisvesting. Hij zit er eigenlijk vrijwillig. Ja. Hij heeft er formeel niks te zoeken. Hoogleraar staatsrecht Wim Voerman schreef op Twitter, want de jongen zei, ja, het is misschien een beetje staatsrechtelijk ongebruikelijk, maar Voerman zegt, het is gewoon staatsrechtelijk onjuist. Hij leidt ook gewoon een beetje de boel af, toch? Waarom zit niet gewoon alleen mevrouw Helder daar? Wat moet die man daar?
Ja, hele goede vraag. Kees van der Staaij in het debat zojuist, net voordat we begonnen om 11 uur in de uitzending, die zei hetzelfde. Die was zeer kritisch over het feit dat de jongen er zat. Omdat de nu verantwoordelijke minister, en dat is Helder, en in zekere zin ook Kuipers, daar moeten zitten. En Helder zit er ook, mevrouw Helder. Maar hij zit daar op eigen verzoek. En de Kamer heeft dat in meerderheid toegestaan. Dus ja, dan kan die er formeel zitten. Maar het is niet goed. Het lijkt logisch dat hij zichzelf gaat verdedigen. Maar stel nou dat die jongen nu niet meer in het kabinet was, maar voorzitter van Energie Nederland, zeg maar wat. Ja. Een functie elders had. En ja, dan had hij er ook niet kunnen zitten. Dan heeft hij niet het recht om achter die tafel te zitten. Ja. Dus je gaat verantwoordelijkheden en posities door elkaar schuiven. Dat klinkt misschien wat theoretisch voor de luisteraars. Die zeggen, ja, die jongen heeft het toch gedaan, die moet er toch zitten. Mm-hmm. Maar ja, je moet wel zuiver zijn in de toepassen van staatsrechtelijke regels. Dus ja, ik vind het niet goed dat hij er zit. Maar hij zit er nu en laat hij nu maar zijn best doen. En nou, we hebben het erover gehad. Nu gaan we zien hoe het afloopt vandaag.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Carline van Breugel en Hinde Bruinsma. Ook bij me is Frans Wijsglas. En we praten over ons breekijzer. Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. We gaan naar de bellers. Kijken wie het langst aan de telefoon hangt te wachten. Dat is, daar is die weer. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Zeg het maar.
Heel simpel, de jongen kan helemaal niet prima blijven. Die moet gewoon wegwezen.
Nou, bent u hard voor de jongen?
Ik ben heel hard voor de jongen, want de jongen die was op het begin, die op een gegeven moment het verhaal Pieter Omtzigt heeft gehad, dat de vrouw van Pieter Omtzigt op hem zou gestemd hebben. Mm-hmm. Daarnaast heeft hij bij de verkiezing minister van Gehandicaptenzaken heeft ook een aantal uitlatingen gedaan. En Hugo Regelhet, dat was het punt waar mensen met een handicap hulpmiddelen geregeld zouden krijgen. Dat is nog steeds niet geregeld. En meneer Wijsglas die mag wel zeggen staatsrechtelijk. Staatsrechtelijk zou het heel simpel moeten zijn. Degene die het veroorzaakt heeft, die is ook verantwoordelijk. Dat is in het bedrijfsleven ook het geval. Ja. Ik kan ook niet zeggen van, ik heb het gedaan, maar ik ben daar niet voor verantwoordelijk. Sterker nog, als je kijkt naar de ministersposten, daar is nu meer geschoven. En ik hoor meerdere mensen rondom me heen, die krijgen het gevoel dat er bewust geschoven is, zodat hij niet meer verantwoordelijk is.
Ja, dus u zegt ophoepelen, die jongen, duidelijk, dank. Alex, goedemorgen.
Hallo.
Hallo, zeg het maar.
Alex, ja, hij moet weggaan. Weet je waarom? Heel simpel, ik heb het in één zin kan ik het samenvatten. Als Hugo de Jonge die Siebert niet voorgedragen had bij die ambtenaren, had hij nooit die mondkapjes kunnen verkopen. Want zeg maar, als u nou die mondkapjes wil verkopen, dat lukt u niet. Mij lukt het ook niet. Dat kan alleen maar als je een opstapje hebt. En die Hugo de Jonge heeft het gedaan. Plus, als minister van Volksgezondheid, is altijd te laat geweest met vaccineren. Altijd, we hebben die lockdowns door hem gehad. Mm-hmm. De eerste vaccinatie, de boostervaccinatie. Hij moet lekker bij de Albert Heijn achter de kassa gaan zitten.
Ja, veel beter. Duidelijk, dank voor het bellen. Martin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het niet eens met de stelling. Hugo de Jonge moet weg, in mijn ogen. Het is namelijk heel simpel. Kijk, als burger, zeker ook bijvoorbeeld als ondernemer, wordt er van je verwacht dat je de wetten en regels kent. Ook al handel je eerlijk en te goede trouw en heel welwillend. Als je bij de rechter staat en je hebt niet helemaal goed begrepen, niet volgens de regels gehandeld, zegt de rechter, je wordt van je verwacht dat je de wet kent. Mm-hmm. En dat geldt ook voor de minister, zeker voor de minister. En er mag van de minister ook veel verwacht worden. Niemand zegt dat het een makkelijk baantje is. En zeker in zware en moeilijke tijden. Dan is het juist van belang dat een minister adequaat handelt. En zeker binnen de wettelijke kaders en regels. Nee. En Hugo de Jonge heeft gewoon aangetoond dat hij eigenlijk niet capabel is. En nog een wieg ook. Dat is verschrikkelijk. En dat is een beetje een kenmerk van dit kabinet. Rutte doet het ook om de havenklap. Dan heeft hij dingen verkeerd herinnerd of verkeerd onthouden. Nee. Ja, en Hugo de Jonge is van dezelfde laak naar pak.
Ja, duidelijk. Dank Martin voor het bellen. Het is duidelijk wat jij denkt. Tot slot van dit blokje. René, goedemorgen.
Goedemorgen, dag Iwan. Nou, ik denk dat ik het helemaal aansluit bij het betoog van Frans Wijsglas. Mm-hmm. Kijk, zijn daadkracht, daar kun je hem niet voor, daar zou je hem voor moeten prijzen. Het is misschien atypisch. Maar hij heeft wel daadkracht getoond dat het dan verkeerd uitpakt. Ja, ik vind dat je hem dat niet mag verwijten. Dus daarvoor valt hij te prijzen. Kijk, wat natuurlijk wel een ander dingetje is. En dat stipte Frans Wijsglas ook aan. Het gaat niet om, om de politieke antenne die deze minister mist. Hè. Net werd ook al benoemd Rutte, Weerwind, Ollongren. Zo kunnen we wel even doorgaan. Dit is gewoon een nieuwe generatie die gewoon compleet, maar dan ook compleet morele kompas mist. En waar ook gewoon geen vakministers zijn, inhoudelijk. En ik denk dat het daar ook gewoon misgaat. Ik denk dat de jongen exemplarisch is voor mensen die er zitten voor zichzelf.
Ja, en dus moet hij weg, zeg jij. Dank René voor het bellen. Meneer Wijsglas, het gaat nu doorlopend over Hugo de Jonge, ook bij ons. Dus wij maken ons er ook schuldig aan. Ja. Zou het niet ook misschien wat meer over meneer Van Lienen moeten gaan? Want die komt nu mooi weg.
Nee, dat vind ik eerlijk gezegd niet. Omdat Van Lienen is een privépersoon die zich volgens mij buitengewoon slecht gedragen heeft. Dat wordt onderzocht in dat langzamerhand beroemde rapport van Deloitte, hoe je het uitspreekt. En dat wordt ook strafrechtelijk onderzocht. En Van Lienen hoeft zich niet te verantwoorden in de Tweede Kamer. Dat doen de politici, dat doen de Jonge en Helder. Dus nee, dat vind ik niet. Ik vind wel heel opvallend en interessant als ik luister naar de vier mensen die hebben ingebeld. De vier heren die bij u hebben ingebeld zojuist. En als dat een representatieve steekproef is, zou zijn, van wat de Nederlandse bevolking denkt, ja, dan onderstreept dat eigenlijk wat ik in het begin zei, dat het veel breder gaat dan de jonge mondkapjes van Lienen, maar dat het dat men het ziet als een teken aan de wand, een van de vele, voor het gebrek aan vertrouwen in de politiek. En ja, dat vind ik als oud-politicus, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, zeer zorgelijk. Ja. En ja, Rutte, mijn partijgenoot, die had het en heeft het steeds over nieuwe bestuurscultuur, nieuwe manier van werken, transparantie, enzovoort, enzovoort. Ja, dat moeten ze nu echt als de donder laten zien. Er moet echt, ook na dit debat, een verandering komen in de manier van politiek bedrijven door dit kabinet. Ja, want anders gaat niet alleen de jongen, maar dit hele kabinet heel snel op de klip. Ja, voorspel het u.
Ja, die vier bellers zijn geen representatieve steekproef, maar op onze Instagram-pagina vindt ook 80% dat de mensen van mensen dat Hugo de Jonge weg moet.
Nou ja,
je zou kunnen
dan
zeggen,
is het wel representatief.
Carline, Hugo de Jonge is een kleurrijk figuur, hij bemoeit zich overal mee, is super betrokken, misschien een beetje ijdel, misschien wat arrogant, maar ja, dan steek je je kop boven het maaiveld uit en dan wordt je kop er gelijk van afgehakt. Nou, leuk voor een volgende politici die zin heeft om ergens met volle vaart in te vliegen in de crisis. Ik zou wel lekker nadenken.
Ik denk absoluut dat er echt heel veel zicht is op de persoon in plaats van de politiek. Dat is denk ik wel veranderd in de afgelopen jaren. Maar ik moet zeggen dat juist als ik nadenk over hoe kunnen we dat vertrouwen herstellen, dat wel daar zit. Dus hoe kun je nou iemand vertrouwen die op afstand staat? En het is jammer dat het dan net Hugo de Jonge is die dus nu ook hiermee naar voren komt. Omdat hij wel degene is die voorop een Linda gaat staan. Mm-hmm. En die gewoon wat dichter bij ons in de huiskamer komt.
Was dat met de piano of was dat de kerst?
Volgens mij was dat de kerst. Oh, ja, de kerst, ja. Ja, maar ik bedoel maar zeg maar dat je afwijkt van alleen maar op Twitter zitten, alleen maar de traditionele media, maar dichter naar mensen toe gaat. En als ik denk, vertrouwen herstellen in de politiek, zit het hem wel juist daar. Nou, lijkt de persona Hugo de Jonge niet meer per se de persoon om dat te doen. Maar ik voel me wel ook erg bezorgd als ik zo mensen hoor bellen en gewoon voel dat het vertrouwen gewoon volledig mis. Want ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn in een democratie.
Nee, speelt het hier nog mee, Hidde, dat dit twee CDA'ers zijn? Als nou Hugo de Jonge een D66'er had geholpen aan een deal, was het dan anders geweest? Of was het eigenlijk precies hetzelfde?
Ja, goede vraag.
Voor jou?
Voor mij? Nou, voor mij maakt het niet uit.
Nee. Dat speelt niet zo heel erg. Nee.
Ja, voor mij wel.
Ja, waarom?
Vraagt u aan mij?
Jazeker, want u reageert.
Ja, nee, voor mij zeker wel. Ja. Want Van Linde was een prominent CDA'er, wilde op de Kamerlijst komen en was buitengewoon kritisch over het beleid van de Jonge. Ook op Twitter, zoals ja, Twitter is er nu eenmaal. Mm-hmm. En uit die apps die blijkt dat de Jonge Van Linde vriendelijk wilde stemmen als partijgenoot, omdat dat een partijpolitiek belang was. Dus nee, dat maakt zeer veel uit. Ik bedoel, dat het een heel ander debat zou zijn geweest als Van Linde geen CDA-lid, prominent CDA-lid was geweest op dat moment. Dat maakt het erg schimmig, eerlijk gezegd.
U bedoelt dus ook dat het voor Stuart Van Linde makkelijker ook was om Hugo de Jonge onder druk te zetten, omdat ze in dezelfde partij zitten?
Zeker, dat is de ene kant. En aan de andere kant is Hugo de Jonge daardoor kwetsbaarder geworden.
Ja. We gaan nog even naar twee bellers tot slot van dit half uur. Michel, goedemorgen. Michel?
Ja, goedemorgen. Met Michel van Damme uit Culemborg.
Zeg het maar.
Ja, ik heb een opmerking geplaatst meer in het kader als belastingbetaler, dat ik het wel zorgelijk vind hoe we hiermee omgaan. Want wat is hier gebeurd, dat heeft nog niet zozeer te maken met de positie van Hugo de Jonge. Wel te maken met een stukje professionaliteit ook vanuit de overheid. Dat het heel simpel is dat als jij mondkapjes bestelt en die zijn niet deugdelijk, waarom zou je daar dan nog zoveel miljoenen voor betalen? En dat bleek dus uit het verhaal dat we hebben voor bijna 100 miljoen aan mondkapjes besteld. En die liggen nog steeds in het magazijn omdat ze niet gebruikt kunnen worden.
Ja.
Nou, in de economie, in het bedrijfsleven, zelfs als ik iets ondeugelijks lever, zelfs als ik dus vanuit de zaken importeer vanuit buiten Europa, heb je ook nog eens te maken met productaansprakelijkheid.
Mm-hmm.
Ja, waarom zouden wij betalen voor een product wat niet duidelijk is? Dat begrijp ik niet.
Nee, dus
dan haal dat geld terug en dan ben je klaar van die miljoenen.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. En tot slot van het half uur Bart. Goedemorgen, Bart.
Ja, goedendag. Ik ben het helemaal oneens dat ze meneer de jongen weg willen sturen.
Ja.
Als je ziet hoe die zijn nek uitgestoken hebben, hoe hij het overnam van die minister die toen flauw viel bij 6 meldingen.
Ja.
En hij nu al het zo gedaan heeft. Ik vind het gewoon schandalig, want ze staan allemaal te gillen langs de zijlijn. En Jesse Klaver, hij had hem toen moeten helpen in die moeilijke tijd. Want hij moet vragen, waar kan ik u mee helpen?
Mm-hmm.
Om uit zo'n noodsituatie, een ramp. Nee, hij ging er tegenin. En dat zijn ze constant aan het doen. Het slaat helemaal nergens op, naar mijn idee.
Dus u zegt, hij heeft
en meneer Wijsglas weet dat ook.
Ja, en u zegt, hij heeft zich ingezet, hij heeft zijn best gedaan en waar gehakt worden van de Spaanders. Maar daar moeten we nu niet zijn kop erom afhakken.
Nee, natuurlijk, dat mag toch helemaal niet. Dat is een schandalig.
Duidelijk, dank voor het bellen. Bart, tot slot nog even luisteren kort naar Geert Wilders van de PVV. Die vond het allemaal, die vindt het allemaal zonneklaar.
Ja, weet je, je moet wel heel erg slecht zijn om zoiets allemaal te kunnen verzinnen. Maar goed, we zullen donderdag een debat zien. Ik vind het allemaal rotsmoes.
Ja, die vindt het allemaal rotsmoes, dat debat dus vandaag van Hugo de Jonge. Er komt later nog een parlementaire enquête aan, meneer Wijsglas. Ziet u daar met interesse naar uit? En is dat misschien eigenlijk ook een beter middel dan nu, voorafgaand aan zo'n Deloitte-rapport, daar heel opgewonden over te gaan praten?
Ja, het wat er nu vandaag gebeurt is natuurlijk, en dat zeggen sommige inbellers ook, is natuurlijk één onderdeel wat er nu uitspringt. Wat, ik ga niet herhalen wat ik heb gezegd, wat ook staat voor het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Maar het Deloitte-rapport gaat breder in op deze hele mondkapjeszaak. Dan zal er ook aan de orde komen dat spul ondeugelijk was, wat de ene meneer zei die inbelde.
Ja.
Straks als de Onderzoeksraad voor Veiligheid en vooral ook Een grote, brede parlementaire enquête heeft plaatsgevonden. Dat duurt natuurlijk nog even totdat het klaar was. Ja, dan gaat het om het hele coronabeleid. En dan zou het ook best kunnen dat op een heleboel onderdelen van dat beleid Hugo de Jonge en Martin van Rijn daar heel goed uitkomen. Ja. Dus dan gaat het over echt het coronabeleid, ik zei het al, in den brede. En dat is heel erg belangrijk, dat ja, een van de grootste crisis die we hebben gehad, en eigenlijk nog steeds hebben, want corona is niet weg, in ons land en in de wereld, dat dat heel goed wordt onderzocht om lessen voor de toekomst te trekken. Wat dat betreft is dit maar een klein onderdeel vandaag.
Ik dank Frans Wijsglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Prominent VVD'er, fijn dat u bij ons was. Ons breekijzer vandaag, Hugo de Jonge, kan prima aanblijven als minister. Ik zei het net al, ongeveer 80% is het daarmee oneens. Je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina. Zometeen in de tweede half uur van BNR Breekt, dan praat ik verder. Dan bespreken we onder andere... Wij zijn erbij, maar hoofdsponsor ING is er niet bij. Zij zeggen geen campagne te zullen voeren rondom het WK voetbal in Qatar, maar ze blijven wel sponsoren. Huh? Nou, gaan we zo meteen bespreken in BNR Breekt.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Carline van Breugel, communicatieadviseur, en Hille Bruinsma van Scripta Manum, de uitgeverij, en de podcast Juridisch Geneuzel. We gaan praten over al dat andere nieuws van vandaag. We beginnen bij het WK in Qatar. Opmerkelijk verhaal. Sponsoren zoals ING en Albert Heijn, sponsoren van het Nederlands elftal, die reizen eind dit jaar niet af naar Qatar voor het WK voetbal, schrijft de Telegraaf. Ze hebben een rondgangetje gemaakt langs enkele sponsoren. Dat heeft allemaal te maken met de mensenrechten situatie daar. Hoofdsponsor ING zegt dat ze geen campagne zullen voeren rond het toernooi. Normaal dan delen die sponsoren ook kaartjes uit en dan mag je daarheen. En helemaal geweldig, maar dat gaat ook allemaal niet door. En er zullen ook geen reclamespotjes te zien zijn. Maar de drie letters blijven dan weer wel op het trainingsshirt van het Nederlands elftal staan. Carline, is dat nou niet een beetje hypocriet? Weten wij niet al jaren dat het daar één grote puinhoop is in Qatar? Maar we blijven dat graag wel steunen met heel veel geld blijkbaar.
Ja, nou, ik denk absoluut dat het feit dat er nu meer maatschappelijke druk is en een grote rol heeft gespeeld hierin, misschien wel meer dan de ethiek daarachter. Desalniettemin ben ik wel blij dat nu zo'n best wel groot signaal wordt gegeven. Want je zag nu bijvoorbeeld ook dat ze in Qatar ook voor het week voor het voetbal dat ze geen regenbogen toestaan, want ze willen niet hun fans daarmee lastigvallen. Ik vond het zo schokkend. Echt, dus ik ben blij dat ze zich terughouden. En ING gaat zich nu focussen op het vrouwenvoetbal, het EK in Engeland. Als feminist ben ik daar natuurlijk wel blij mee. Maar laten we hopen dat dit een eerste stap is naar inderdaad niet meer en echt voor dingen gaan liggen.
Ja, maar zou het dan niet nog meer ballen zijn als je zegt we trekken ons terug als sponsor? Want de euro's vloeien nu nog wel gewoon. Ja. Alleen je trekt je voor de bühne terug.
Maar over die ballen gesproken, heb je die actie gezien dat ze 7500 lek geprikte voetballen bij het hoofdkantoor hebben gemieterd als actie om te laten zien hoeveel mensen gewond /dood/behandeld zijn.
Het hoofdkantoor van
de
ING?
Ja. Oh. Van de organisatie.
Van de FIFA.
Ja. Ik ben geen voetbalfan, sorry jongens.
Maar maakt niet uit.
Wel een activistenfan, dus.
Ja. Okay. Wat vind jij? Komen die sponsoren hier niet een beetje laat mee? Want inderdaad, Carline zei het al, we weten een aantal tijden van die misstanden daar. Amnesty linkte duizenden doden aan het WK in Qatar. Ja, en nu zegt die sponsor een paar maanden van tevoren, we gaan toch maar niet.
Ja, het lijkt alsof ze tot het allerlaatste moment hebben gewacht. En nu kunnen ze eigenlijk niet meer. Ja, nu kunnen ze niet meer zeggen dat ze er wel heen gaan. Omdat nu het is ook zo duidelijk geworden wat voor misstanden er allemaal zijn. En het is natuurlijk al jaren duidelijk, maar de afgelopen weken is er volgens mij weer steeds meer duidelijk geworden. Ik vind het wel heel slap. Ik vind het goed dat ze er nu alsnog mee komen, laat ik dat voorop stellen. Maar ik vind het wel slap dat je er niet al 2 jaar geleden mee komt.
Ga je wel kijken?
Je bedoelt dat als ik niet ga kijken, dat ik eigenlijk wil sponsoren?
Nee, of? Ga je naar kijken naar die wedstrijden?
Ik ga wel kijken. Ja.
Nee, ik niet hoor.
Om die reden ook?
Maar omdat je niet van voetbal houdt? Of?
Nee, daarom ik val in de mand.
Nee, maar ik vind het wel. Het is wel heel ernstig dat het voetbal zo is veranderd in een commercieel spelletje. Mm-hmm. Ik bedoel, het zal me niks verbazen als je over 2 of 3 jaar weer een of ander voetbaltoernooi in Rusland hebt.
Ja.
Als
we maar mij wel een betalen. Beetje, to be honest. Ja, ik heb wel echt het idee dat er ontwikkeling gaande is. Eerder ook rondom de Olympische Spelen en zo. En dat het steeds,
in China, ja.
Ja, dat het steeds...
Ik kom hier te vaak.
Ja, jongens, al dat sport. Doe mij maar politiek. Maar nee, maar ik zie wel echt een ontwikkeling in waarin we bedrijven hier zich steeds minder aan willen committeren. Zag je natuurlijk ook met wielrennen eerder al, met de doping. Dus ik denk wel dat dat ethische en maatschappelijke steeds meer invloed heeft op sponsoring.
Andere sponsoren zoals Albert Heijn en Bitfavo, de Nederlandse Loterij en KPN, die zijn aan het kijken hoe ze het Oranje Feestje toch in Nederland kunnen vieren. Mag je wel gewoon een lekker feest vieren rondom het WK en lekker kijken, ervan genieten? Of moet je toch altijd een soort moreel stemmetje hebben van eigenlijk is dit niet oké, maar ik kijk wel?
Ja, nou, ik vind wel dat je gewoon moet kunnen kijken. En dat je ook als Nederland wint, dat je daar blij mee moet kunnen zijn. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat er veel meer discussie over komt en dat de FIFA ook meer onder een vergrootglas komt te liggen. Want uiteindelijk wijzen zij ooit zo'n toernooi als een land toe.
Ja, de organisatie van het WK voetbal in Qatar heeft inmiddels ook toegegeven dat er de afgelopen jaren werknemers zijn uitgebuit. Goh, ze reageren daarmee op een rapport van Amnesty dat onderzoek heeft gedaan en stelt dat beveiligers systematisch zijn onderworpen aan dwangarbeid. Is misschien ook wel een stap weer dat de organisatie nu zelf toegeeft dat er iets mis is, want voorheen was het toch altijd een goed nieuwsshow.
Ja, maar tegelijkertijd proberen ze dan wel die gewonden / doden / dwangarbeid te bagatelliseren. Maar ja, blijkbaar is er genoeg druk uitgeoefend dat daar ook wel daar wat erkend wordt.
Ja. Was dit, denken jullie, het laatste grote sportevenement in zo'n soort land?
Nee.
Okay, dus we gaan
ik heb er niet zoveel vertrouwen in.
Nou, deze omstandigheden, ik denk dat er wel strankere regels over de en handhaving rondom de omstandigheden komen.
Ik denk als zo'n land genoeg wil betalen, dat het nog steeds doorgaat.
Money rules, en dat zal ook zo.
Maar dan moeten we dus allemaal niet meer kijken.
Ja, nee. Ja, dus dat, ja, nee,
dat is dan toch de oplossing.
Zeker, ja. Oké, ik ga niet meer kijken.
Mooi zo, afgelopen.
Oh.
Daar gaat je voetbal najaar. We gaan praten over ander nieuws van vandaag. MKB'ers vrezen voor arbeidsconflicten. En dat heeft te maken met verhitte discussies met personeel over de inflatiecorrectie van het salaris. Blijkt uit onderzoek van Interpolis. In het onderzoek zegt 1/5 van de MKB'ers te verwachten dat daardoor dus conflicten met werknemers ontstaan de komende periode. En nu kwamen er ook vanochtend best wel schokkende cijfers, zou je kunnen zeggen, over de inflatie. Hoogste inflatie sinds april 1976. Bijna 10%. Kan je je voorstellen dat MKB'ers denken van oeps, ja, mijn werknemers die willen nu wel geld erbij hebben. Want ja, het leven wordt opeens veel duurder.
Ja, tuurlijk. Maar als je dan ook bedenkt wat die MKB'ers allemaal voor hun kiezen hebben gehad afgelopen tijd. En die dus ook nog steeds voor de kiezen krijgen met uitval rondom corona. En met lockdowns en met ook nu de hoge energieprijzen. Dus ik vind het ook wel heftig voor hen dat zij dan ook hier nog mee te dieren krijgt. Tegelijkertijd is die inflatie natuurlijk heel impactvol. Zeker voor mensen met minder. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat met z'n allen dragen. Dus nou, er is nu natuurlijk al dat koopkrachtpakket.
Ja.
Met wat maatregelen over de accijns op benzine en beter de energie thuis en zo. Maar het moet niet zo zijn dat ondernemers nog meer krijgen. Want ik denk niet dat ze dat ze daar goed uitkomen.
René Voet van Interpolis adviseerde vanochtend het volgende aan werkgevers en werknemers.
Onze oproep is: ga met elkaar in gesprek. En dat is altijd beter dan uitkomen op een arbeidsconflict.
Ja, lekker blijven praten dus. Podcast Juridisch Geneuzel. Ik denk dat je ook geen poot hebt om op te staan. Hè? Als je zegt bij de rechter, ja, de inflatie was het eerste kwartaal 7,4%. Ik wil er 7,4% bij. Dat gaat het niet worden.
Nee, maar ook andersom. Toevallig de laatste aflevering hebben we gemaakt over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden in crisistijd. En het is voor werkgevers ook heel moeilijk om dat te doen. Dus uiteindelijk, de oproep is ook, het klopt ook gewoon echt. Je moet echt met elkaar in gesprek gaan. En je moet, en als werkgever en als werknemer, uiteindelijk toch samen tot een oplossing komen. Want uiteindelijk wil je ook niet bij de rechter komen. Zowel als werkgever niet, maar ook als werknemer niet. Maar werkgevers die echt eenzijdig gewoon nu zeggen, we gaan het loon bijvoorbeeld verlagen, want onze kosten gaan ook omhoog. Dus dan ga je de andere kant op redeneren. Nou, dat gaat heel vaak mis.
En welke rol zie je dan voor de overheid? Want nu legt heel erg bij werknemer, werkgever, maar die inflatie is natuurlijk een brede...
Nou, ik denk dat de overheid hier sowieso veel meer informatie, veel grotere rol kan spelen in de informatievoorziening van hoe moet je dit nou oppakken als werkgever, maar ook hoe moet je dit nou oppakken als werknemer. Dus ik denk dat daar nu nog veel te weinig voor gebeurt. Dat je ook weet waar je staat, ook als werknemer, maar eigenlijk ook als werkgever.
Ja, dus de overheid moet vooral faciliteren dat het gesprek gevoerd kan worden.
Ja.
En verder moeten we misschien ook gewoon accepteren, zowel werkenden als werkgevers en opdrachtgevers, dat het gewoon minder gaat worden de komende tijd. We moeten gewoon afscheid nemen van allerlei luxe vliegreisjes, het godganse jaar overal naartoe.
Ik denk dat we moeten accepteren dat dat de komende jaren er waarschijnlijk niet echt veel groei in zit. En waarschijnlijk
of krimp.
Ja, of krimp, ja. Ja, precies. Maar en dat zijn we niet gewend. Want we zijn gewend om altijd maar te groeien. Maar ik denk dat we moeten accepteren dat er nu krimp gaat ontstaan. En, wij, en in ieder geval geen groei.
Ja, maar laten we voorkomen dat het dan helemaal bij het MKB terechtkomt. En laten we juist zorgen dat ook de overheid daar dan die rol in pakt. En ook al is met energiesubsidie of verduurzamen van je huis. Maar de overheid moet iets doen.
Zeker.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
BNR breekt.
Oké, mijn panel vandaag Jidde Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel en Carline van Breugel, zij is communicatieadviseur. En wij gaan kijken naar wat jullie opviel in het nieuws vandaag in de afgelopen dagen. Wie wil er beginnen? Iemand die heel graag staat te springen om te beginnen?
Nou, ik begin wel hoor.
Nou, dat klinkt ook enthousiast.
Ja, zeker. Ik heb gisteren het Tegenlicht teruggekeken van afgelopen maandag. Mm-hmm. En die hebben een aflevering gemaakt over de verhouding momenteel tussen China en Amerika en de positie van Taiwan, maar ook de positie van Oekraïne en de relatie met Rusland. En ik vond het een fascinerende aflevering. Wel een beetje beangstigend, omdat zij wel een beeld schetsen van waar we waarschijnlijk de komende 10 jaar naartoe gaan. Ja. Als je kijkt met het conflict nu in Oekraïne, dan zit China eigenlijk heel erg te kijken van wat doet Amerika? En hoe kunnen wij dat met Taiwan op een dezelfde manier of op een net andere manier gaan doen? Mm-hmm. Het was gewoon in 55 minuten wordt er zoveel informatie uitgelegd op een zo begrijpelijke manier dat ik zoiets had van, ik denk dat het goed is voor heel veel mensen om dat te kijken.
Ja, want dat China-Taiwan verhaal hoor je ook al langer, hè? Van zij wachten ook hun kans af. Ja. Maar dat zijn niet alleen maar geruchten, dat valt dus ook gewoon hard te staven met de ontwikkelingen die te zien zijn.
Ja, zeker. En waar men heel erg op aan het wachten is van, gaat Amerika ingrijpen? En zo ja, als ze ingrijpen, wat ga je dan voor situatie krijgen? En eigenlijk verwacht men toch dat Amerika niet gaat ingrijpen, of in ieder geval minder dan in Oekraïne, omdat het risico gewoon veel te groot is. En dat je uiteindelijk dus gaat zien dat China Taiwan weer terugneemt, om het zo te zeggen. Dus het is een
ontwikkeling. En dat er dan dus niets gebeurt eigenlijk.
En dat is eigenlijk niets gebeurd. Maar dat je je wel kan afvragen van, ga je dan bijvoorbeeld ook sancties op China krijgen? Gaat onze economie, gaat die nog harder geraakt worden? Want de economieën van Amerika en Europa zijn veel meer verweven dan met China, dan met Rusland bijvoorbeeld. Dus dat is wel een explosieve situatie die wel echt interessant is om in de gaten te houden. En ook wel een beetje beangstigend.
Denk jij dat we in een soort geopolitieke koude oorlog gaan komen de komende jaren, Carline?
Goeie vraag. Ik heb echt geen idee. Ja, ik hoorde ook dat heel veel mensen en ook tieners in Nederland zich druk maken over oorlog. Dus ik moet zeggen dat ik zelf ook wel dat gevoel dat je ineens, dat komt ineens heel dichtbij. En hoe is je positie als Europa? Maar ik wel ook gelukkig dat mensen in Nederland, volgens mijn gevoel, ook wat meer pro-Europa worden. Van, we kunnen echt niet zonder elkaar. En dat bewustzijn is, wat mij betreft, veel te laat. Maar het is wel goed dat er komt. Want ja, we hebben gewoon te maken met wereldmachten en met belangen. En hopelijk niet met oorlog. En laat staan een nucleaire oorlog.
Ja, maar blijkt nu ook niet een beetje dat Europa eigenlijk inderdaad toch niet zo heel relevant was. Want inmiddels komt er wat op gang. Hoor je wat uit Brussel, maar zeker aan het begin van het conflict tussen de oorlog in Oekraïne. Ja, Ursula von der Leyen was nergens te bekennen. Het ging alleen maar om Biden, het ging om de NAVO. En waar was de EU? Nergens.
Ik denk dat we dat hiervan leren. Dat we nog en de slagkracht nog niet hebben. En dat we dit misschien niet hadden verwacht. En dat we dit in het vervolg hopelijk anders gaan doen.
Ja, en hoe dan? Actiever dus en aanweziger.
En meer als een geheel.
Ja, want Hidde zegt dus ook, de komende 20 jaar... het gaat gewoon verplaatsen.
Ja, ze verwachten al dat de economie van China in 2030 groter is dan die van Amerika. Dus dat betekent dat we de komende 20 jaar... echt een verschuiving gaan zien, waarschijnlijk, van Amerika naar China. Ja. En dat je dus als Europa zijnde ook goed moet gaan kijken van, hoe gaan we daarmee om? En dat lijkt me heel ingewikkeld, maar het is denk ik wel heel belangrijk dat daar meer aandacht voor komt.
We moeten maar vriendjes geworden met China, een beetje de banden aanhalen.
Nou ja, dat zeg je, maar Nederland was een van de founding partners van de Chinese Wereldbank. Ik weet niet of ik dat helemaal zo kan noemen. Maar een samenwerkingsorganisatie tussen allemaal landen. En Nederland en ook andere landen in Europa zitten daar al bij.
Dus goed, dat is dan wel echt die commerciële kant. Als je dan kijkt hoe ze omgaan met de Oeigoeren, dan denk je ook weer van, moeten we dat wel willen?
Ja, zeker. Nee, dus dat is een hele ingewikkelde discussie. Helemaal als China dus echt een wereld de wereldmacht gaat worden. Ja. Ja, hoe ga je daar dan als Europa of als veel kleiner land als Nederland, hoe ga je daar dan mee om?
Een mooie discussie die we de komende jaren maar moeten gaan voeren met elkaar. Carline, waar wil jij het over hebben?
Ja, ik wil het graag hebben over een voorstel vanuit Romke de Jong van D66. Stond in het Financieel Dagblad.
De ijsboer.
Klopt. De ijsboer, de echte ondernemer. Mm. Nee, en dat laat hij ook zien met dit voorstel. Als je mij vraagt, gaat het namelijk over dat hij voorstelt dat de overheid garant moet staan voor groene leningen aan het MKB. Je ziet bijvoorbeeld dat bakkers die moeten een broodje bakken, die hebben hoge energieprijs, maar die kunnen niet zomaar de temperatuur lager zetten. De innovaties die zij willen doen, kunnen ze vaak niet betalen, want nou, net coronacrisis gehad, dus het spaargeld is op en vaak is ook het pensioen al aangeraakt. Dus hij stelt eigenlijk voor dat je door dat die reserves geslonken zijn, dat jij als overheid garant moet staan, zodat bedrijven toch geld kunnen lenen van een bank om die investeringen te kunnen doen. En dat vond ik een heel vet en mooi initiatief.
En wat gaat er nu mis dan met die leningen? Willen die banken geen geld geven?
Dat is het probleem.
Waarom? De groen is toch helemaal de toekomst. En dat is ook het verdienmodel van de toekomst. En waar gaat het mis?
Omdat dan toch zo'n bedrijf uit een crisis komt en niet per se daarin super solvabel is. Mm-hmm. En dat je dan toch als bank ook voorzichtiger bent geworden.
Maar vind je niet dat de overheid dan een te groot risico loopt? Dat ze garant gaan staan voor leningen van bedrijven die, ja, waar de kans ook aanwezig is dat ze omvallen of dat ze die lening niet meer kunnen terugbetalen?
Nou, er moet natuurlijk wel een check-up zijn over of er een reëel plan achter zit. Maar omdat de banken nu wel erg voorzichtig zijn, denk ik dat het belangrijk is, ook als wij naar een duurzamere samenleving toe willen, moet ook echt dat MKB mee. Mm-hmm. En ik denk dat de MKB'ers die nu staan ook wel echt een strijdlust hebben laten zien. Heel veel geïnvesteerd hebben met hun eigen geld om deze tijd door te komen. En dat we hen, juist hen, nu zouden moeten helpen.
Maar zouden we niet inderdaad de markt moeten wat losser moeten maken? In en wat dat ze niet zo conservatief zijn. Dat zou toch fijner zijn als die commerciële geld. Want dat de overheid is. Ik niet. Nee,
met een oorlog op komst.
Ik heb een simpel baantje hier met een beetje kletsen.
Jeroen, kijk maar naar het feit dat je als ZZP'er al heel moeilijk een hypotheek kan krijgen. Ik bedoel, je hebt ZZP'ers.
Vrouwelijke ZZP'ers nog veel moeilijker. Ook,
je hebt ZZP'ers die bijvoorbeeld al 20 jaar een hele stabiele omzet draaien en die een huur van zeg 2000 euro per maand kunnen betalen, maar die geen hypotheek krijgen. Ja, dat slaat toch ook nergens op.
Dus wie moet daar wat aan doen?
Alle banken moeten.
Je zou eigenlijk zeggen dat de VVD met dit plan komt, maar goed, het is D66. Ja.
En heb je ook iets mee met die partij, toch?
Nou ja, een klein beetje.
Maar even goed om dat even te benoemen. Alright, laten we even kijken wat de trending is op de socials. Hashtag Benzema is trending. Dat is natuurlijk Karim Benzema, de sterspeler van Real Madrid, die gisteren weer een hat-trick op zijn naam schreef. En zo won Real Madrid met 1-3 van Chelsea in de eerste kwartfinale van de Champions League.
Raakt die bal niet goed. En Benzema is de eerste speler die een hat-trick maakt tegen Chelsea in de Europa Cup.
Ja. Precies. En hashtag Easy Toys is trending.
Masturberen is hartstikke gezond. En als ik tussen meerdere mensen in seks heb.
Oh, het voelt echt.
Ja, het bedrijf.
Wil jij dit echt
moederbedrijf.
Spannend maken?
Nee, ik kan niet weten hoe je het spannend maakt. Ga weg. Het moederbedrijf van Easy Toys blijft, ondanks de coronacrisis, blijft het scoren. Ecom heet dat bedrijf. En zij zagen de omzet het afgelopen jaar verdubbelen. En daarnaast bedienen ze in Nederland bijna 1,4 miljoen klanten. Tegen iets meer dan 1 miljoen klanten een jaar eerder. 400.000 mensen erbij die even bij de Easy Toys winkel zijn langs geweest. Wat zegt dat over Nederland? Dat we veel.
Misschien een beetje minder preut.
Intimiteit, oh ja.
Meer tijd voor elkaar, hè, tijdens corona.
Ja, precies.
En nou, nu maar weer voor meer verschillende mensen.
Maar
misschien?
Heb je toch tijd voor elkaar? Daar heb je toch Easy Toys niet voor nodig?
Misschien wel.
Of nou, dat is een beetje conservatief.
Ja, vind ik ook. Het
is een beetje voor thuiswerken.
Klinkt net als een bank.
Ja. Ik denk niet dat jij bij die verkoop aan.
Ik sta niet in het klantenbestand bij Easy Toys, jullie?
Nee, ik ook niet.
Oh, nee.
Oh, toevallig. Oké, het zal wel. Tot er een keer een datalek komt. En dan komen jullie gegevens allemaal naar buiten.
Waarschijnlijk wel, ja.
Tot slot van deze uitzending gaan we het even hebben over de huizenprijzen. Wat blijkt, je zou denken alles wordt duurder en alles wordt vervelender op die markt. Maar na jaren van steeds sterkende stijgende huizenprijzen is er voor het eerst een tekentje van afkoeling te zien. De huizenprijzen zijn lager ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor het eerst in een hele lange tijd dus. Een procentuele daling van de huizenprijzen. Dat wordt een huis kopen, jongens.
Ja, meteen. Morgen kopen.
Niet?
Ik heb wel een huis. Ik durf bijna niet te zeggen.
Oh, heb je huisschaamte?
Ja, ik heb huisschaamte. Ja, ik heb huisschaamte. Dat is echt waar.
Hoe komt dat?
Nou, omdat het is. Dus voor zoveel mensen lukt het niet. En we hebben ook heel veel geluk gehad. Mijn vriend ZZP'er. Uh-huh. Maar en wel een klushuis. Maar dat ik dit allemaal zeg.
Je bent,
dus
je bent allemaal sorry aan het zeggen.
Ik ben echt schaamte dat het mij wel is gelukt.
Maar dat is toch fijn? Ik bedoel, ik ben er gewoon trots op zijn.
Heb jij een koophuis?
Ik heb geen koophuis. Oh,
wordt het wel langzaam haalbaarder? Een woning wisselde voor gemiddeld 430.000 euro van eigenaar.
Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel een
430.000?
Beetje. 430.000? Dat ik wel een beetje heb. dat ik wel zoiets had van dit gaat, het kan niet eeuwig doorgaan. En je ziet nu natuurlijk dat de hypotheekrente aan het stijgen is en dat daardoor waarschijnlijk die huisprijzen toch ook weer wat lager worden. En het is de vraag of het gaat doorzetten, maar ik houd het wel in de gaten.
Ja, en wanneer wordt het, jij hoeft geen bedragen te noemen, maar hoeveel moet de markt nog, moet het een beetje normaliseren? Heb je ook hoop op de huizenbouw, dat dat een beetje de boel gaat verlichten?
Nou, wat mij heel naar lijkt, is dat als je een huis wil kopen, dat je daar wel, je wil daar de tijd voor nemen. En het lijkt mij verschrikkelijk dat je dan een huis hebt gezien en dat je dan binnen een dag moet gaan beslissen, ja, Oh, ik wil dit huis. Terwijl het is wel de grootste aankoop die je in je leven gaat doen.
Ja.
In ieder geval, ja, ik ben geen Russische oligarch die boten koopt van 700 miljoen. Dus ja, ik zou het wel heel fijn vinden dat de markt op een gegeven moment weer op een punt komt dat je iets meer de tijd kan nemen. Ja. En ik denk, als dat het geval is, ja, dan vind ik het wel heel interessant om er eens naar te kijken.
Carline, als groot grondbezitter onder ons drieën, heb jij nog tips?
Nou, in Amsterdam heb je nu vaak zelfwoningsplicht of woningen die je niet zomaar door mag verkopen. En klushuizen zijn nu eenmaal ook betaalbaarder. Dus ook al ben je niet zo handig, ik heb het ook moeten leren. Mm-hmm. Maar dat is voor mij de manier geweest om een huis te kopen.
Ja. Heb je dit geleerd met YouTube?
Ik heb heel veel gegoogeld vooral. Echt Google, hoe haal ik dit uit elkaar? Of, ja. Maar dat werkt dus wel.
Maar wat viel er om te klussen van je huis?
Het was helemaal leeg. Er zat niet eens een keuken in. Ik heb een keuken gezet. Ik heb muren
gedaan.
Gescheurd, kozijnen gelakt.
Het enige vervelende is dat nu al die grondstofprijzen ook zo hoog zijn. Dus als je nu je huis wil opknappen, Klopt. Dan ben je 50% meer kwijt dan een jaar geleden, volgens mij.
Ja, het is hoe dan ook duur. Maar je kan ook kamer voor kamer doen. Joh, ik zit vol tips.
Oké, nou, mensen weten je vast het in. En mochten ze meer tips willen over de huizenmarkt. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Carline van Breugel, communicatieadviseur. En Hidde Bruinsma van de uitgeverij Scriptomanen. En de podcast Juridisch Geneuzel. Wanneer een nieuwe aflevering?
Nou, volgende week al. Want we hebben morgen een live podcast tijdens een event waar we twee hele grote namen uit het arbeidsrecht gaan interviewen.
Wie dan?
Stefan Sagel en Ruben Houweling.
Leuk. Volgende week te vinden in de podcast feed. Ja. Dus Juridisch Geneuzel. Zoek maar even, dan vind je hem vanzelf. Morgen dan ben ik er niet, want dan is het vrijdag. Maar dan is, denk ik, Kees Dorrestein hier. Ik weet het eigenlijk niet helemaal, maar er staat hier vast iemand om 11 uur om dit programma te maken. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Of ga gewoon naar bnr.nl. Of blijf gewoon lekker luisteren. Hoor je namelijk zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.